Hij dankt de orkestleden, met name Elizabeth Perry, concertmeester, die een mooie melodie te spelen had, solomelodie. En staat hier voor een dankbaar en enthousiast publiek. En de bloemen gaan naar Ingrid Geerlings, solofluitist van het Radio Philharmonisch Orkest. Mooi gebaar van Stanislav Kortjanovski. Zometeen in het Matinee Café een Italiaans gitaarduo dat vanavond optreedt hier in de kleine zaal. Ik spreek met impresario Marco Riascoff van de serie Meesterpianisten. We gaan vooruitblikken op het nieuwe seizoen. En Shekou Kanemason, jong succesvol Brits cellist, komt even langs. Want hij speelt vanavond hier in de grote zaal. Stanislav Kortjanovski nog één keer naar beneden. En zwaait naar het publiek. De trap op. Volgende week in de zaterdagmatinée het groot omroepkoor onder Philip Aumann met Ivan Monighetti als cellosolist in een stuk voor koor en cello van Sofia Gubaidulina, Zonnengezang. Delen uit 9 geestelijke koorwerken van Tchaikovsky komen volgende week tot klinken. En ook een nieuw werk van Mathilde Wantenaar, koorwerk Dit zijn de bleke, bleeklichte weken, geschreven voor het Groot Omroepkoor in het kader van de zaterdagmatinée. Vrouwelijke componisten krijgen opdrachten. Nou ja, daar begon deze middag ook vandaag mee, met werk van Anna Torvaldsdottir. Op weg naar het matinee-café laten we het Groot Omroepkoor horen onder leiding van Kaspar Sputnins in het Magnificat uit de Vespers. En we blijven bij hem, Sergej Rachmaninov.
Magnificat uit de Vespers van Sergej Rachmaninov door het Groot Omroepkoor onder leiding van Kaspar Sputnins. En volgende week is het podium van de NTR Zaterdagmatinée voor het Groot Omroepkoor. Het is nu 8 over half 5.
NPO Radio 4. NTR. Matinee Café met Hans Hafmans.
En het is volle bak in het Matinee Café. We hebben een groot aantal gasten en we gaan van start met het solo duo Matteo Mela en Lorenzo Micheli. Gentlemen, a warm welcome at the Concertgebouw.
Thank you very much. It's great being here.
De kleine zaal is vanavond voor dit wereldvermaarde gitaarduo. Ze gaan onder andere werk spelen van Scarlatti, van Beethoven en Janacek, maar de rest van het programma is nog een beetje een geheimtje. Concertgebouw has its own guitar series. I'm a former guitarist. I remember as a student I listened in on the series here at the Concertgebouw in the 1980s, 1990s. And then the series disappeared. So the guitar is back at the Concertgebouw. Congratulations on you.
Thank you.
Yeah. So what is it like being a duo with the guitar traveling worldwide? Is there an audience for the guitar, for the duo?
There is an audience, yeah. There is, of course, there is the audience, the wide audience of the music lovers in general, who are maybe not well acquainted with the guitar, but they usually like it as a discovery, as something different from the usual listening habits. And then there is a very wide audience of guitar lovers and aficionados who revolve around concert series all over the world, music programs, universities, colleges, conservatories. So yes, the guitar has definitely its own spaces and it lives well also in other instrument spaces.
Zeker, het is een wereldwijd geliefd instrument bij het algemene publiek, maar er is ook een hele grote following van absolute gitaarliefhebbers en aficionados en die lopen alle concerten af. En dat is leuk om dat mee te maken. Matteo, do you have the impression that you still have to conquer the world of classical music audiences?
Absolutely, we are still working on it. But the duo is already for us a step into the chamber music world, and our program also shows it because we play a lot of transcriptions mainly from the piano, keyboard. So we will play some Scarlatti tonight, we'll play Beethoven Sonata Pathétique.
And for two guitars. In your own arrangement?
In our own arrangement. So we play Suite Bergamasque by Debussy, which is also a great work. So, and we also have quite an experience playing with other instruments, violin, with string quartet, and we really try to show that the guitar, it's a very unique but rich instrument. Maybe not as rich in terms of volume of sound, but definitely in terms of color and possibilities.
Well, it helps that there's two of you.
Yeah.
I mean, it is the double volume. It gives more space, more room, more possibilities, isn't it?
True that, yes.
Yeah. And it's not only the volume. You are free to shape a line, phrase, in a much more flexible way because you can count on the harmonic support. You're free to explore tonal areas that you wouldn't be able to explore if you were a solo player because you would stick to the limit of the instrument. So two guitars is really like an exponential growth of possibilities.
Yeah. Yeah, because basically you have the two hands that you have on the piano, while when you play alone, it's only one hand that is plucking the strings.
Dat is een leuke vergelijking. So. Als je met z'n tweeën bent als gitariste, heb je het gevoel dat je echt piano kunt spelen. Een linkerhand en een rechterhand met z'n tweeën. Het is niet alleen het volume dat meer wordt, maar het zijn de mogelijkheden die meer worden. Dus exponentieel nemen de mogelijkheden toe, zegt de duo, solo duo, dat hier gaat spelen vanaf CD muziek van Mario Castelnuovo Tedesco. Thank you. uit Prelude and Fugue, I Hear America Singing van Mario Castelnuovo Tedesco door het solo duo. Do I Hear Gershwin?
You're absolutely right. I Got Plenty of Nothing from Porgy and Bess. Yes.
So even Mario Castelnuovo Tedesco was an arranger of music.
In a way, yes. He would definitely be somebody who would listen to everything. And also he spent the last part of his life in the United States after he escaped Italy in 1939. So in America he had a chance to absorb a lot of the local culture.
Yeah. Dat deed hij absoluut, Mario Castelnuovo Tedesco. Eind jaren 30 ontvluchtte hij zijn thuisland Italië, ging naar Amerika en omarmde dat ook in muzikaal opzicht. Is there original repertoire for two guitars?
Yes, there is, of course. We have done, actually, the first years of our partnership, we have done a lot of work on original repertoire. We've done a bunch of recordings of music originally written for the duo. And then at some point we just needed to explore different possibilities and different areas of the wide repertoire that we could play, but definitely we have done, one of our last album is with the masterpieces from the 20th century, with Astor Piazzolla, Tango Suite, for example, great piece, or Joaquin Rodrigo, Tonadilla, is a wonderful piece for two guitar. And then there is music from South America, Radames Nyattali, La Suite Retratos. So, E Castelnuovo Tedesco then made this incredible collection of 24 Prelude and Fugues. Le guitar bien tempéré.
Originally for two guitars.
For two guitars, yeah. And Sonatina Canonica that we're recording on that album.
Yeah.
And also we have explored the music from the 19th century, Giuliani's, the Theme and Variations for two guitars. We have done a recording of Antoine de Levoyer duets, which is very, very interesting music, very alive, a little bit in Haydn style and so.
Het is er wel, origineel werk voor twee gitaren van onder andere Rodrigo en Piazzolla hebben ze gedaan, 20e eeuwse muziek, ook 19e eeuwse muziek hebben ze in kaart gebracht. But then again, contemporary music, you need to commission composers to add to the repertoire, don't you? You kind of have to.
You can. I mean, there's a lot of music that was written. The guitar is a very popular instrument among composers today because it has different forms. It can be used unplugged or electric. There's a lot of 20th century, late 20th century original music. We have played a lot of, for instance, we've played for many years André Jolivet's Serenade for two guitars. There are new composers who write music for two guitars. We definitely worked together with new composers. In June, we'll be premiering in Koblenz in Germany with the Stadtrheinische Symphony, a new concerto written by a Welsh composer named Stephen Goss for two guitars and orchestra. So we'd like to work with the composers.
Ja, zeker. Dat doen ze ook. Want je moet het uitbreiden. Je kunt niet stilstaan bij het verleden. We spelen het werk van André Jolivet. Proost. We spelen ook werk van Stephen Goss, is his name?
Yes. Stephen Goss.
Een componist die een stuk geschreven heeft voor twee gitaren en orkest gaan ze in Duitsland in Koblenz doen. Dit is het solo duo in een deel uit de sonatine van Alexandre Tansman. Thank you. Wat een heerlijk duo. Solo duo speelde het laatste deel uit de sonatine van Alexandre Tanzmann. Vanavond treden ze op in de kleine zaal van het Concertgebouw. Dit geweldige Italiaanse duo met verrassingen daarbij. We weten dat ze Beethoven gaan spelen, een pianosonate in de eigen bewerking en ook Scarlatti. Twee gitaren geven meer mogelijkheden, zeggen ze. Het is alsof je eindelijk piano kunt spelen met een linker en met een rechterhand. You know, I tried to play the guitar and I fought my way through Bach. Is it now like more possibilities with two guitars? Isn't it easier? Is it more fun to play Bach with two guitars?
Everything is more fun in two guitars. Because you don't have to struggle, as we were saying before, to make all the polyphonic and the counterpoint all on your own. Why? So you're holding notes, you're trying to play the other one is just, this is the big limitation of our instrument when the music becomes too dense, yes, too polyphonic, four voices. It's almost impossible. This case, the duo really helps a lot, and it's a lot of fun.
And do you make your own arrangements of Bach, for instance?
Yeah.
Scarlatti?
And Scarlatti, yes.
Who is the leader of the pack?
The leader of the transcription is Lorenzo. Yes.
No, it's
and who's
it's
the
like,
boss
it's
in
like
the duo? Who's the boss in the duo?
The boss, depending on the term.
none of us is really a leader in any possible sense. Yeah. But it's interesting. There's a teamwork, and because you need to imagine how things can work, and then you need to test them, and then everybody brings his own contribution, and we discuss things, and we find the best way to make things work. So it's a 50% for each.
Do you always rehearse together?
No. We also study separately, and we were lucky. We didn't really decide we were going to play together, but we had a chamber music project, and we needed a duo to start. We were playing with violin and cello, these quartets, and they say, but we still need 10 minutes, so can you play? Okay, we will play this duet by Antoine Deloyer. And since the first time we rehearsed, it was very strange and special at the same time. We got some sort of alchemy that without even saying things, we could make the music work. So here we are.
Het is eigenlijk bij toeval ontstaan, een kamermuziekproject waarbij gevraagd werd, hey, kunnen jullie niet nog een minuutje of 10 samenspelen? En zo zijn we samen begonnen. Studeren we altijd samen? Nou nee. Wie is de baas? Geen van tweeën. Wie maakt de arrangementen? Dat doet Lorenzo. Maar het is sowieso, zeggen ze, het is zoveel fijner om met z'n tweeën te spelen. Bijvoorbeeld Bach. Het maakt het zoveel fijner, het maakt het zoveel makkelijker. Je krijgt zoveel meer mogelijkheden. Je kunt een melodie eens een keertje doortrekken dat de ander de begeleiding speelt. En helemaal als je polyfone, dus meerstemmige lijntjes hebt, twee of drie stuks. Het is in je eentje op de gitaar zo lastig. En met z'n tweeën is het feest. I wish you party time. Tonight at the Recital Hall, de kleine zaal van het Concertgebouw.
Thank you very much.
Matteo Mela en Lorenzo Micheli. Hier zijn ze met de Tango Suite, die noemden ze al eventjes, van Astor Piazzolla. Het solo duo vanaf CD. Thank you. Als je iets spectaculairs wil meemaken, ga vanavond naar de kleine zaal. Dan hoor je dit solo duo, twee Italianen, Matteo en Lorenzo. Hier speelden ze uit de tango suite van Astor Piazzolla. Onderdeel van Meesters op de Gitaar, kleine zaalserie die volgend jaar ook weer doorgaat na de zomer. Prachtig. Naast me zit Marco Riascoff, impresario van de serie Meesterpianisten. Marco, welkom. We gaan vooruitblikken op het seizoen 2019-2020. Wat heb je allemaal in petto? Niet allemaal opsommen, niet allemaal, maar gewoon...
Ik zal dan
een paar hoogtepunten.
In het kort, hoogtepunten... voor mij zijn het allemaal hoogtepunten, anders had ik ze niet uitgenodigd. Ik heb wel twee debuten, interessante debuten. Eentje is Boris Gildburg. Geldt als een van de grootste, onder andere Rachmaninoff-specialist van deze tijd. Hij gaat de complete étude d'exécution transcendante van Liszt spelen, wat op zich al heel bijzonder is. En na de pauze de complete, dus de 13 preludes, opus 32 van Sergei Rachmaninoff.
De tweede set preludes van Rachmaninoff. Ja. Ontroerende muziek.
Ja.
Ongelooflijk.
En ik aangrijpend. Denk dat hij dat ook bijzonder mooi zal doen. Hij heeft natuurlijk de laatste paar jaar grote faam. Juist met zijn interpretaties van Rachmaninoff. En hij is ook de eerste prijswinnaar van het Reine Elisabeth enige jaar geleden. En ook hij speelde in de finale trouwens het derde pianoconcert van Rachmaninoff. De andere debutant, hij is natuurlijk al wereldberoemd. Het is de jonge Israëlisch-Russische pianist Igor Levit. Die heeft zijn debuut gemaakt met het Koninklijk Concertgebouworkest. Zijn cd's zijn onwaarschijnlijk mooi, maar ook diepgravend. En hij komt met twee late sonates van Beethoven, opus 109 en opus 111. Daarna een bewerking van de March to the Holy Grail, dus Heilige Graal van Parsifal van Wagner Liszt. En daarna iets heel bijzonders. Hij speelt een bewerking van Ronald Stevenson van het Adagio uit de 10e symfonie van Gustav Mahler.
Voor piano solo.
Voor piano solo. Het is een soort voorbode op het Mahlerfeest. En zoals je weet is het Adagio van de 10e symfonie het laatste officiële stuk dat Mahler heeft afgemaakt. Dus dat belooft heel bijzonder te worden.
Dat wordt ook een première dan,
ja.
Dat nooit eerder gehoord.
En we hebben ook nog twee verjaardagen te vieren.
Wacht even, Marco.
Ja.
Dat is 9 februari volgend jaar. Igor Levit maakt zijn debuut in de serie Meesterpianisten. En Boris Gildburg is 6 oktober. Eerste concert, het eerste recital in de serie Meesterpianisten.
Ja.
6 oktober na de zomer. Ja?
Precies.
En dan
vieren we twee verjaardagen. Nelson Frère viert zijn 75e verjaardag op 15 december. Met een prachtig programma op maat gemaakt voor hem. Met sonates van Scarlatti, elegie van Leopold Godowski. Uit de suite nummer 5 van Handel, de Grobschmidt-variationen. Daarna 4 ballades, opus 10 van Brahms. Isolde's Liebestod van Wagner Liszt. Lyrische stukken, selectie van Edward Grieg. En hij eindigt met de Hongaarse rhapsodie nummer 8 van Franz Liszt. Hij is 75, hij speelt mooier dan ooit, eigenlijk als een soort jonge god. En daarna vieren we nog een verjaardag. Dat belooft altijd, het is elke keer weer een belevenis. Men weet nooit precies van tevoren wat je gaat spelen. Maar het bijzonder is, wordt, is natuurlijk zeker.
Dan heb je het over
Grigori
Sokolov.
Oftewel Grisha Sokolov. Die gaat zijn 70ste verjaardag vieren. Dus eigenlijk nog heel jong.
Dat is 15 maart volgend jaar. Grigori Sokolov viert zijn verjaardag bij de serie Meesterpianisten. En 15 december speelt Nelson Frère. En dit is een pianist die ook terugkeert het volgend seizoen. Pianist Behzad Abdurayimov. Hij speelt hier Toccata van Johann Sebastian Bach.
Thank you.
De toccata uit Toccata en Fuga BWV 656 van Johann Sebastian Bach. Orgelwerk bewerkt voor piano solo door Ferruccio Busoni. En hier bijna alsof het een orgel is in de grote zaal gespeeld door pianist Behzad Abdurrahimov. In 2017 maakte hij zijn debuut. En dat debuutrecital staat nu op een cd die net uit is van de serie Meeste Pianisten. Ik blik vooruit op het nieuwe seizoen. Dat doe ik met Marco Riaskov, sinds jaar en dag al de impresario van de serie Meeste Pianisten. Nou ja, nodig ze maar eens uit en kies maar eens. Dus lopen er momenteel, Marco, zoveel rond van een ongelooflijk technisch kunnen en muzikaliteit. Ja. Dus moet jij nou in je snoepwinkel kill your darlings? Hoe werkt zoiets? Hoe kies je een pianist?
Het is natuurlijk elk seizoen weer moeilijk. Ik denk dat er zelden zoveel geweldig technische pianisten zijn die technisch alles kunnen. Maar het gaat mij natuurlijk Ik zoek naar veel meer dan techniek, maar ook iemand die een verhaal heeft. En die een ongelooflijk muzikaal iets te bieden heeft. En ik denk dat het zowel met Behzad Abdurrahimov, maar zeker ook met Daniel Trifonov. Die jongen is nog geen 30 jaar, maar hij heeft al 3 recitals bij mij gespeeld. En hij behoort nu al tot de allergrootste pianisten. Hij komt ook met een anti-virtuoos programma bij mij. Met 2 stukken van Robert Schumann. De Bunte Blätter, opus 99. En de Presto Passionato, opus 22a. Het is eigenlijk een stuk uit de sonate in G klein van Schumann. En daarna de 8e sonate van Prokofjev. Dat is dus de laatste van de oorlogssonates.
Zeker.
En alles wat Daniel Trifonov aanraakt is eigenlijk bijna goud. Die jongen die duikt in de partituur, in de muziek. En hij kan het op een weergaloze manier weergeven. Volgens Maarten Argerich is het meest geniale pianist die ze ooit heeft gehoord. Dat heeft zij dus officieel gezegd.
Hier is hij, vanaf CD. Daniel Trifonov met Gieg uit de 3e partita van Johann Sebastian Bach. Opnieuw Bach.
Rachmaninov.
De 3e partita van Johann Sebastian Bach en Marco Riaskov zei het al. Dit is Rachmaninov-bewerking door pianist Daniel Trifonov. Ja, natuurlijk is het bijzonder. Wat hoor jij nu de afgelopen 1,5-2 minuten, Marco, wat zeg maar overtreffende trap is van pianospel? Wat heb je gehoord?
Hij staat zo boven de techniek dat hij kan snelle tempi nemen. Het is transparant, het is muzikaal. Ja, het zijn pianisten die zo'n inlevingsvermogen hebben, dat het lijkt, het doet ons alle techniek vergeten, alsof het een spel is. Maar het is natuurlijk hondsmoeilijk. En hij transporteert je op de ene. Het zijn transcripties, je kunt je ogen dicht doen. En ik ben ervan overtuigd dat Bach ook glimlach had als hij dat zo had horen spelen. Ja. Want Bach maakte zelf ook heel veel transcripties.
Absoluut, de hele dag.
En een heleboel mensen maakten ook transcripties van muziek van Bach. Dus dat had hij zeker goed gevonden. En als het zo geniaal wordt uitgevoerd als Trifonov, ik denk dat we dan een hele blije Bach zouden hebben meegemaakt.
Volgend jaar in de serie meesterpianisten, Daniil Trifonov. 3 november dit jaar nog eigenlijk, maar na de zomer. Ik zag dat Maurizio Pollini terugkomt naar het Concertgebouw, maar niet in de serie meesterpianisten.
Nee.
Hoe komt dat? Is dat toeval? Hoe werkt zoiets?
Nou, toeval niet, hè, want ik ga natuurlijk niet alle details vertellen, maar hij is ons wel aangeboden. Ik dacht, vorige keer is het niet zo gegaan zoals wij gehoopt hadden. Hij heeft toen op de dag van tevoren moeten afzeggen. En er zijn zoveel andere pianisten die ik wilde introduceren. Ja. Ik dacht, het kan ook nog wel eens een paar jaartjes wachten. Daar komt dus niet in de serie meesterpianisten.
Nee.
Dat klopt.
Maar leuk dat je, en fijn en machtig mooi, dat je het podium biedt aan jong talent, aan jonge pianisten.
Ik vind het zeer belangrijk. Een heleboel mensen zijn zo begonnen eigenlijk. Zoals Volodos onder andere en Gavriliuk. Die zijn zo begonnen met een recital in die serie meesterpianisten, terwijl ze nog volledig onbekend waren. Ik vind het een uitdaging en ook een groot voorrecht om die mensen te mogen presenteren.
Er staat een extra concert die buiten alle series valt.
Ja.
En die is voor Yujia Wang.
Ja.
Nou ja, als er één een techneut is, zonder grenzen, dan is het het Chinese wonder, Yujia Wang.
Niet alleen, maar ik denk dat het samen met Maarten Argerich. En Maarten Argerich is misschien wel de meest begaafde pianistus aller tijden. Ik heb het nou vooral op technisch gebied. Is het gewoon, je schiet in de lach als je Julia hoort spelen. Ook als het wel eens in de antichambre voor zichzelf aan het oefenen is. Dan vraag je, god, zou je dit nog even kunnen spelen? Heeft ze misschien 8 jaar niet meer aangeraakt? En dan speelt ze het zonder 1 fout. En terwijl ze naar jou kijkt, bij wijze van spreken. Die vrouw heeft een surplus aan techniek, ongekend. Net zoals Maarten Argerich. Maar daarbij is zij nog zeer muzikaal. En ik heb dus ook besloten, we weten nog niet wat ze gaat spelen. Het is een verrassingsprogramma. Maar wat ze ook gaat spelen, de hele zaal gaat sowieso plat.
Maar het maakt bij Yujia Wang niet uit.
Nee.
29 maart volgend jaar.
Ja.
En wie weet zit zoiets er wel bij. Want haar repertoire is ongelooflijk breed. Hier Yujia Wang met...
Live ook, hè?
De Touche Blogué van George Ligeti door pianist Yujia Wang, die volgend jaar naar de serie Meesterpianisten komt. 29 maart, verrassingsprogramma, nieuwe seizoen van de serie Meesterpianisten. Marco Riaskov, nog 1 korte vraag. Maarten Argerich komt naar de serie toe binnenkort?
Zondag 24 maart aanstaande, samen met Stephen Kovacevic.
En komt ze echt?
Komt ze echt. Natuurlijk komt ze.
We gaan duimen voor je.
Ja.
En wens je een machtig recital toe. De 24e.
Dankjewel.
De zaal zal wel voorkomen.
Dankjewel.
En ik wens je een mooi nieuw seizoen.
Dankjewel.
Toe. Het is 4:15. Dit is het Matinee-café.
Deep River, een traditional bewerkt door Samuel Coleridge Taylor, Sheku Kanamesen cello, Braima Kanamesen viool, Isata Kanamesen piano. Een absolute wereldster. Hij moet nog 20 worden. Zit hier aan tafel. It's a pleasure and privilege to have you here at the table, Sheku Kanamesen.
Thank you very much.
Vanavond treedt hij op met het Nederlands Kamerorkest onder leiding van Gordon Nikolic in het eerste celloconcert van Jozef Haydn. BBC Young Musician of the Year in 2016. Het is een lid van ons, noem het maar, de Von Trapp-familie, want de hele familie speelt. How come the whole family plays an instrument in your case?
Well, my sister was the first one to start. She's my older sister. And so I kind of grew up listening to her practice and also my older brother practice. And that's what inspired me to start. And I think
so she's the pianist?
She's a pianist, yeah.
Yeah, and then comes the violinist?
Yes,
and then
brother. And then me.
So you didn't have any choice anymore, so you'd better play the cello now?
Well, no, I actually started on the violin.
You did? Why didn't you stick with the instrument?
Because the cello is better. And also,
I think fully agree.
Well,
it's
think
the human voice, isn't it?
Definitely.
Yeah. So how old were you when you made the switch?
I was 6 when I started the cello.
A boy is 6 years old and a big cello, does that fit? How does that work?
I had a smaller cello, but
you did.
Yeah, I think I always enjoyed the sound from the start, so that's why I enjoyed it.
Was it all classical music you heard at home, or?
No, a mixture. Mainly classical music, because that's what my parents listened to most, but also they listened to reggae music and hip-hop and all these other kind of styles as well.
Which is rather difficult to translate to the cello, isn't it? Reggae.
Oh, definitely. I've always been inspired by particularly Bob Marley and his music. And of course, as a cellist, we don't play reggae music often. But I really love his music.
Een muzikaal gezin opgegroeid met eerst zusje piano, toen broertje viool. Ik moest ook viool spelen toen. Maar ik heb toen de keuze gemaakt voor cello, ik was 6 jaar. Want dat vond ik een veel mooier instrument en geef me eens ongelijk. Dat zegt Sheku Kanamesen. Het is een instrument dat nu een kleine cello toen hij 6 was. Maar hij groeide mee met zijn instrument en is uitgegroeid tot een absolute ster. Hij houdt van alles en nog wat. Zijn ouders draaiden voornamelijk klassiek. Maar hij houdt ongelooflijk veel van Bob Marley. Vanavond speelt hij Haydn. How far is that removed from the world of Bob Marley? I mean, Joseph Haydn. Is there any way a connection between these two genius minds?
Well, I think one thing that connects all great musicians is an honesty in the music, and that's something I definitely find with particularly this Haydn cello concerto, and I find a lot with Bob Marley's music as well, so maybe that's something that would be similar, but they're from two different worlds and really express their two different worlds in their music.
Als er iets is dat twee grote muzikale geesten verenigt, hoe verschillend ze ook zijn, de reggae-wereld van Bob Marley en het klassieke van Joseph Haydn, dan is het een eerlijkheid van die eigen muzikale stem. Not even having turned 20 yet, what are you dreaming about?
I'm not sure. At the moment, I am studying full time, and I'm really, really enjoying that, and also enjoying performing in wonderful places like tonight. And I just enjoy traveling around the world and performing, and that's what I always.
Are you traveling a lot? Is it possible to combine that with your studies?
Yes, it's a really nice balance at the moment, and I'm based in London, but I do travel quite a lot as well.
This is your Concertgebouw debut.
It is, yes, which. Is very, very, very exciting, and it's something that it's a place that I've always wanted to play, so it's really exciting for me.
You've tried out the hall already, of course.
No.
Rehearsals yet?
Just about to rehearse, so.
You just flew in?
I came yesterday, and I've rehearsed with the orchestra in a different place this morning, and then this afternoon I'll have the chance to play in the hall, which would be really nice.
Yeah. It's wonderful to have you. Let's play music by Bob Marley. No Woman, No Cry, in your own arrangements.
It is, yeah.
So now you translated from, so you had to do this reggae world to the cello. How do you do this?
I don't know. I mean, I do a lot of improvising and playing around with melodies on the cello just for fun, really. And this is a song that really stuck with me from when I was very young, and I really enjoyed making a proper arrangement of the song.
It's a privilege once again to have you. It's so wonderful that you flew in and did not fly over Amsterdam and play at the Concertgebouw tonight.
Thank you very much.
Sheku Kanemason. Dit is hem met No Woman, No Cry van Bob Marley in zijn eigen arrangement. No Cry van Bob Marley, bewerkt door de cellist die we hier hoorden, Sheku Kanemason. Isn't there a danger that you lose the rough edge when you translate it to the refinement of such a classical instrument as a cello? Jongens, even de microfoon van Sheku. Ja, Ben? Oh. Ja, you're there.
Yeah, I'm back. no, I think any style of music should be performed with intention, and I think that's kind of what I'm thinking about when I'm playing, and it's a song that I really love, and it's obviously not written for the instrument that I play, but I think it can work if it's performed with a kind of integrity.
Ja, de intentie, de integriteit, dat is ongelooflijk belangrijk, hoe je ook een arrangement maakt. En ik vind dit lied, deze melodie, zo ongelooflijk mooi, zegt Sheku Kanamason. Any plans for a new album? Because your debut album on Decca made an indelible impression.
Yeah, I mean, there's lots of pieces of music that I'm learning and would love to record in the future. And I'm just giving myself space and time to kind of decide that and make sure that every recording I do is to the best of what I can do, I think.
Well, the danger of such a wide taste that you have, raw taste, is that you have to channel it in one way or another to think of a theme CD or stuff.
Yeah, I think so. I mean, with the first album I recorded, I wanted to record pieces of music that have inspired me from growing up and my childhood and things. And I think, yeah, with recording, it's important to record a piece that really means something to you and has I have a special connection with. And so I think I will always try to keep that with my recordings.
Ja, die eerste CD die maakte erg veel indruk. Dat was een portret CD. Dat was de muziek waarmee hij mee opgegroeid is. Dus die had een enorme breedte van repertoire. En hij heeft een ongelooflijk brede smaak en brede repertoire. Dus zijn volgende CD, we zijn heel benieuwd wanneer die uitkomt. Hij zegt er niets over, kun je je voorstellen. Maar plannen zijn er natuurlijk altijd wel. Dit is Sardana by Pablo Casals to finish off our little chat together. A favorite piece of yours?
Yes, and written by one of my favorite cellists as well. So.
So what do you learn from the old guys and the old ladies on the cello? Do they matter?
Oh, definitely. And I think we're so lucky today in that we can listen to so many different recordings really easily of these real masters of music, and so I really enjoy listening to lots of different recordings.
Is he a sort of godfather for you?
Oh, yes. Yeah, I was inspired by him from when I was very, very young, and his playing and what he did for the cello.
Sheku Kanamason, I wish you a fine performances series here at the Concertgebouw these days.
Thank you very
much. Wonderful
to
have you in Holland.
Thank you.
Dit is tot 5:30 Sardana van Pablo Casals door Sheku Kanamason en de cellisten van de City of Birmingham Symphony Orchestra. En zometeen podium op zaterdag. Een warme groet vanuit Amsterdam.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor